Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 147 het eerste en tweede vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Wat er verder volgde bij de eerste verzen van Psalm 147. hoort gemeente de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Eeuwig en vol heerlijk God, wiens grootheid en heerlijkheid in alles schittert, uw naam zij geprezen en gedankt voor alle goeds, voor alle weldaad, voor alle zegening, die wij naar lichaam en ziel in de week die voorbij ging mochten ontvangen. Wat hebt gij veel goede tierenheid betoond en verdraagzaamheid en langmoedigheid in allerlei opzicht. Als wij mochten opgaan naar uw huis om te samen uw naam te erkennen. En Heere, wat zijn onze zonden menigvuldig. En wat is er veel wat tegen ons getuigt, zodat wij ook vanmorgen, als wij als gemeente vergaderd worden, voor uw aangezicht niets kunnen inbrengen dan zonden en gebrek. Nochtans bij u zijn gedachten van ontferming, en daarom ook alleen mogen we u aanroepen over deze gemeente. En mogen wij u aanroepen over deze dienst en over de prediking van het evangelie uw genade. En dan doen we dat in het bijzonder ook thans, waar we ons gereed maken tot een dienst van voorbereiding voor de heilige dis. Heren, wij roepen u aan in de naam van uw lieve Zoon. Wil gij om zijn en wil ons genadig zijn, en dat alzo Christus regeren door zijn woord en geest in ons midden. dat niet mensenwoorden worden uitgedragen, maar dat gij de spreker zijt, die ook het woord spreekt als machthebbend en niet als de schriftgeleerden, en die dat woord weet uit te dragen en in te dragen in de harten, zo zelfs dat ook gesloten harten worden opengebroken en dat de neergebogen en verslagen harten worden opgericht, maar dat ook de hoge ogen vernederd worden. Heere, gij weet op allerlei wijze de kracht van uw woord te openbaren. En zo dragen wij de gemeente aan u op, beleidende onze zonden en afmakingen, waardoor wij uw gramschap waardig zijn, maar pleitende op uw genade in de Heere Jezus Christus. Wil genadig zijn met alle die geroepen worden op deze dag uw woord uit te dragen in het midden der gemeente. Wil gij zijn ook tot aan de einde der aarde met dat woord, opdat het zijn loop volbrengen. Wil gij zijn, heren, met al uw dienstknechten in al hun omstandigheden. En nu komen wij tot u ook met bijzondere weldaden en zegeningen, en ook met bijzondere beproevingen en noden. En wij denken aan een echtpaar, de Rek Maurik, wel wonend over de grenzen van onze gemeente, maar toch altijd met onze gemeente meelevend. Gij schenkt ze het voorrecht te gedenken dat ze 25 jaar door het band van het huwelijk verbonden werden, dat gij ze bewaard hebt en gedragen voor en met elkander. Wil gij de dank aanvaarden om Christus willen en hen zegenen, opdat zij in deze dagen van gedenken u mogen gedenken en uw woord in acht nemen, terugzien en vooruitzien, opdat gij de eer ontvangt en hun ziel gezegend zij. Heere, gij geeft dagen van gedenken, ook jaardagen, dat we verwonderd mogen zijn met elkander, want wat is het groot en goed om te gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Och, dat het dan mag zijn, ik zal zijn daden gadeslaan, die hij heeft van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op zijn werken en derzelfde uitkomst merken, en in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. O, dat het ons gegeven worden om in de bediening van uw woord dan uw daden te mogen verkondigen, om uw heil voor ogen te stellen, om de heerlijkheid van uw lieve Zoon aan te prijzen, opdat er velen naar hem mochten uitzien en ook hem op hem mogen zien. Ja, dat het mag zijn en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Heere, wij bidden u, wees met de zieken en beproefden der gemeente. Wil gij hen nabij zijn, en onze gedachten gaan uit naar die ambtsbroeder die daar ver weg ziek ligt te wenen. Wil gij hem genadig ondersteunen en sterken, ook heden een sabbatzegen schenken. Zo dragen we alle noden, Heere, gij kent ze veel beter dan dat wij ze kennen, op aan uw genadetroon. En wil ons zegenend nabij zijn in de vergeving onze zonden, alleen om die zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het evangelie naar Lucas, het 7e hoofdstuk, de verzen 29 tot het einde. Wij noemden u Lucas 7, vers 29. De zaligmaker heeft gesproken over Johannes de Doper. En dan lezen we vervolgens vers 29. En al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigde God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide, bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst, we hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend, want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en gij zegt, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt, ziet daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. En een der fariseeën bad hem, dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in het huis van de fariseer zat hij aan. En ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met haar haar, met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En de fariseer die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf, zeggende, deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is, die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had 2 schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meest kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, uw gaven worden eerst ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Terwijl een derde gave van u gevraagd wordt voor de zending. Het is de zondag, gemeente, van de najaars zendingscollecte. En u herinnert u wel dat ik verleden zondag gevraagd heb, of dankdag was het jaar, gevraagd heb of u toch dat stuk op de laatste pagina van de kerkbode wilde lezen. Ik hoop dat u het gedaan hebt, want dan bent u op de hoogte van de grote nood die er in de Toratja-kerk is wat betreft de jeugd. Het gaat om de jeugd van de kerk in het Toratja-land. Wij zijn de bevoorrechten, we kunnen onze kinderen het onderwijs geven, ook het onderwijs uit de Bijbel, naar dat we dat begeren, maar het is op het ogenblik in de Toratja-kerk een hele droeve staat. Door allerlei omstandigheden, ook door de toestand van op maatschappelijk gebied en de stand van de economie, is het zo dat de onderwijzers daar de grootste armoede lijden en niet in staat zijn om onderwijs te geven op de scholen. Daarbij zijn de scholen van de kerk niet gesubsidieerd en de kerk moet dus helemaal zelf het onderwijs verzorgen, voor een groot deel tenminste. En dat is een uitermate droevige situatie. In Makassar, zo hebt u kunnen lezen, vertelde iemand aan dominee Harkema met tranen in de ogen dat maar 30% van de jeugd van de kerk christelijk onderwijs kan volgen en dat verder de kinderen op islamitische scholen zitten, waar ze gedwongen worden om ook uit de Koran te leren en te reciteren. Het gaat intussen om een bedrag van 375.000 gulden. Dat is geen kleinigheid, maar het hoofdbestuur heeft gemeend in de omstandigheden waarin wij leven mogen toch een beroep te mogen doen op de gemeente. En daarom zou ik zeggen, gemeente, hier kunnen we niet onderuit. We hebben dat zelf ook zo gevoeld. Wij mogen er niet onderuit, wij kunnen er niet onderuit. Ik zou zeggen, laat ons eerst maar eens beginnen, ziende op de rijke zegeningen wat wij met onze kinderen nog mogen hebben en zoals wij aan onze kinderen kunnen geven, terwijl daar in Toratja-kerk zo'n grote ellende is dat de onderwijzers een jaarsalaris en meer achteraan komen, zodat ze eenvoudig gedwongen worden om ergens anders een plooi te zoeken voor hun gezin of brood te zoeken voor hun kinderen, zodat ze het onderwijs niet kunnen geven. Wel nu, dan mogen wij zeker niet nalaten, gezien alles wat wij bezitten, om maar eerst te beginnen met de collecte te verdubbelen. Ik hoop dan ook dat deze collecte, najaarszendingscollecte, werkelijk het dubbele van het normale op mag brengen. En dat zo u zelf wel weet hoe u in deze nood hebt te voorzien naar eer en geweten voor Gods aangezicht. Meestal hou ik geen lange bedeltoespraak, maar deze keer leg ik het u toch ten eerste aan u voor en bind het op uw hart. Zingen wij nu van Psalm 119 de versen 29, 30 en 32. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb u gebeden met mijn geheel gemoed, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Wees naar uw woord genadig, ai, behoed uw knecht en red hem uit gevaren. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ik heb niet vertraagd om op die effen baan het doel van uw geboden niet te missen. Een godloze 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Wat daar verder volgt, het zijn de versen 29, 30 en 32 van Psalm 119. vindt ons tekstwoord, gemeente, in het 7e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, de versen 37 en 38. We lezen daar en ziet een vrouw in de stad welke een zondares was, verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. Tot zover ons tekstwoord. Een vriend van tollenaren en zondaren. Zo wordt Jezus genoemd in het 14e vers van dit hoofdstuk. Een vriend van tollenaren en zondaar. Gemeente, dat klonk in het oor van de fariseers als een vloek. Dat hij dat was en dat hij daarin juist de van God gezonde leraar en verlosser zou zijn. Nee, dat kon niet. Het was hen een ergernis. En waarom was het hen een ergernis? Dat kunt u ook lezen in het voorgaande. We hebben het gelezen omdat zij de raad Gods tegen zichzelf verwierpen. Moeten dat goed verstaan? Die raad Gods was niet tegen hen, maar zij verwierpen die raad Gods. En dat was tegen hen, tegen zichzelf. Zij wilden dus niet goed gedaan worden, zij wilden niet gezegend worden, niet gered worden. En dat hadden zij ook bewezen doordat zij zich door de doper niet hadden laten dopen. Zij kwamen niet tot de doper belijdende hun zonden. Daarom werden zij ook niet gedoopt met de doop der bekering tot vergeving der zonden. Ze hadden geen vergeving nodig. Zij kenden geen belijdenis van hun zonden. Ze hadden geen bekering nodig. Zij waren de kurken waarop het volk dreef. Daarom, omdat zij rechtvaardig waren in eigen oog. Dat is zo de gestalte van de fariseers in die dagen van Jezus' omwandeling. En daarom verachten ze hem, die genoemd werd een vriend van tollenaren en zondaren. Maar die fariseers gestalte, gemeente, die zit ons van nature allemaal in het bloed. Zeer diep zit die in ons hart ingeworteld, veel dieper dan dat menigeen bevroedt. En daarom is ook die raad Gods tot verlossing van zondaren altijd weer een ergernis voor het vlees. Want als hier over de raad Gods gesproken wordt, dan is dat raadsplan van God, zijn welbehagen, om uit een verloren zondaarsgeslacht zich een gemeente te vergaderen, ten eeuwige leven uitverkoren. Om ze te wassen door het bloed van zijn zoon, te reinigen door zijn geest. En eenmaal ze vol heerlijk en rein voor te stellen. Dat is het welbehagen Gods in Christus, dat is zijn raadsplan, dat is zijn raad. De raad tot verlossing van zondaar. En dat zondaren verlost worden, alleen zondaren, dat is een ergernis voor het vlees. Dan gaan we graag weer naar de orde van de dag over. Maar we hebben juist vanmorgen dit onderwerp voor onze prediking tot de voorbereiding van de heilige dis die zondag aanstaande zal aangericht staan. En dan houden wij er ons van overtuigd, gemeente, dat als we waarlijk zondag volgende week de dood des Heren mogen verkondigen, we graag met die vrouw die ons hier getekend wordt in het evangelie, aan de voeten van Jezus hadden gestaan. En dat wij graag met deze vrouw zijn voeten hadden nat gemaakt met onze tranen. Want immers dan beseffen we dat wij niets hebben waarop wij ons ook maar zouden kunnen verheffen. Al zijn wij dan ook voor het oog der wereld, en dat is een groot voorrecht, niet zo diep weggezonken als deze openbare zondares die in ontuchtigheid geleefd heeft, dat is duidelijk. En dan nog zullen we toch niet boven haar ons kunnen verheffen. We zullen weten dat wij niet beter zijn. En daarom menen wij dat allen die zich niet met woorden, want dan kunnen we ons nog wel nederig aanstellen, maar die in hun hart zich stellen boven deze vrouw, dat zij eigenlijk gelijk zijn aan de fariseeën, die de raad Gods verwerpen en die de vriend van tollenaren en zondaren niet nodig hebben, die buiten hem hun leven kunnen leven. Maar daarom zal, waar de dis des Heer in het midden der gemeente aangericht staat, en de gewetens gescherpt worden, zal daar een volk zijn, dat in belijdenis en in liefde deze vrouw leert verstaan. En zo willen wij een ogenblik bij haar doen stilstaan. En wel begrijpen dat hierin een dierbaar, ja het dierbare evangelie van vrije genade vertolkt wordt. En dan mogen de vrijmoedigheid van deze vrouw, waarmee zij doorbrak, ook een prikkel zijn om bij alle aarzeling door te breken en te naderen. Ook al zouden er fariseers met de ogen steken. Laat ons de geschiedenis eens even nagaan. Wij lezen dat Jezus te gast genodigd was bij een fariseer genaamd Simon. Simon de fariseer, verder weten we van hem niet. Er was dus blijkbaar nog geen definitieve scheuring tussen de fariseers en de Heere Jezus. Ook al werd de tegenstelling steeds feller en steeds dieper, en ook al had Jezus met scherpe woorden zich gesteld tegenover de eigen gerechtigheid van de fariseers. Maar in het openbaar naar buiten toe was er dus nog geen definitieve kloof, en leden van de partij van de fariseers konden dus, zonder erop aangezien te worden, nog Jezus nodigen aan de maaltijd. Lucas vertelt ons dat meermalen. Maar uit onze geschiedenis blijkt al wel niet waar dat Simon Jezus toch niet hartelijk en vriendelijk heeft ontvangen. Want immers Simon had geen water gegeven voor de voetwassing, zoals dat een goede gastheer toch betaamde in het oosten. Hij had ook Jezus niet verwelkomd met de kus, zoals dat ook de gewoonte was. Eigenlijk was dus Jezus op een beledigende wijze ontvangen. En nu moeten wij ons zo'n gastmaal in een rijke patricierswoning bij de Joden als volgt voorstellen. We weten wel dat de huizen er heel anders uitzagen. Ze hadden geen ramen of nauwelijks ramen in de muren. Door een poort kwam men op een binnenplaats, een binnenhof. En om die binnenhof lagen de zuilengangen. In die zuilengangen werd dan de gastmaaltijd aangericht. En naar de gewoonte van het oosten, het klinkt ons vreemd in de oren, maar het was zo,
mochten de mensen door de poort naar dat binnenhof rustig heen gaan, dus rustig binnenlopen en zo eens daar een kijkje nemen en vanuit het binnenhof de gastmaaltijd van die familie en de genoden bekijken. Op de tafel stonden dan in de zuilengangen de spijzen, de vruchten, en voor de tafel stonden de hoog opgerichte lichtbanken, aanlichtbanken met zachte kussens, waar dus de gasten zich op konden uitstrekken, leunend op hun linkerarm, terwijl hun lichaam rustte op de bank en de benen naar achter gestrekt waren, terwijl de sandalen van de voeten waren, dus met ontblote voeten. En als de gasten dan aankwamen, vlak voor zo'n gastmaaltijd, werden ze dus door de gastheer ontvangen. Je ziet ze daar lopen in een veelkleurige gewaden, komen ze binnen en worden ze geleid naar de gastheer, die ze ontvangt met de kus van het welkom, vrede zij met u. Dat was de vaste uitdrukking, shalom, we kennen dat woord wel. En verder kwam er dan de dienstknecht, de slaaf, die met koel water de voeten reinigde van het stof van de straat, die ook verfrissende zalf gaf voor handen en ledematen. Natuurlijk had de gast zich gereinigd voordat hij naar de gastmaaltijd ging, maar overweg, langs de stoffige wegen, waren de voeten weer vuil geworden, werden ze nu gereinigd. Dat was eenvoudig een ceremonieel dat bij de ontvangst behoorde. Bovendien was het ook voor de fariseer voorschrift ter wet. Hij hield zich dan ook zeer nauw aan die reinigingsvoorschriften, en onreinheid betekende dat de wet overtreden werd. De heilige wet. En na het wassen werd dan wel riekende zalf gegeven om zich nog verder wat de handen, het hoofd, de voeten te verkwikken. Wel nu, de Heer Jezus is ook zo genodigd en is gekomen om aan te liggen met de gasten in het huis van Simon de Fariseer. Daar in die zuilengangen rond de binnenplaats. Hij wilde geen aanleiding geven, Jezus, tot beschuldiging, en daarom heeft hij de uitnodiging ook aanvaard. Maar ik denk dat er ook nog een andere drang is geweest in de middelaarsziel om naar deze maaltijd te gaan. Want immers, wat drong hem anders dan de opdracht van zijn vader om het woord van het koninkrijk te prediken en om op te roepen tot bekering, opdat hij nog zielen mocht redden. Ja, daarom is hij zeker ook gegaan naar deze maaltijd. O, hoe heeft hij het op allerlei wijze geprobeerd om ook de fariseers te benaderen. Wat is hij niet maar 1 mijl, maar 2 mijlen met hen meegegaan. Nu eens heeft hij zijn hart aangepakt en werd in hun oren geslingerd het wee u, gij schriftgeleerde, gij fariseers. Maar op een andere keer, dan was het ook weer zijn liefde die hij toonde, zijn medelijden, zijn mededragen, zijn tegemoetkomen, opdat ze toch ingenomen zouden worden door dat heerlijke evangelie van genade voor zondaren. Hij wilde de disgenoot zijn van de fariseers, ook al hadden zij hun vijandschap op allerlei wijze al getoond. Want we lezen in het 6e hoofdstuk, een hoofdstuk dus voor het onze, dat ze al beraadslaagd hadden om Jezus te doden. Maar ondanks deze vijandschap die op allerlei wijze bleek, vreesde de Heere hen niet en toonde hij hen wat liefde tot de vijanden is. Hij toont dat ook ons. O, wat heeft hij zich toch gegeven om zielen te winnen. Wat legt hij ten koste? Want zoals hij toen deed, zo doet hij het nu nog. En zo gaat hij nog met ons mee. En staat hij aan de deur. Och, of gij bekent in deze dag wat het uw zaligheid dient. Hij heeft ook de gereserveerde houding van Simon getrotseerd. En wat was dat, een belediging? Al de vormen van beleefdheid werden hem geweigerd. En toch, Jezus was uitgenodigd. Het water was hem onthouden, de kus van het welkom was hem onthouden. Wij zouden zeggen, nou dan voel je je toch wel opgelaten in zo'n gezelschap. Wegwezen. Je kan beter maar stilletjes zien weg te sluipen. Och, Simon zal zo'n beetje gezweefd hebben tussen enerzijds een bepaalde eerbied voor de leraar, voor Jezus hoogheid. En anderzijds, dan was hij natuurlijk toch vanuit de partij vooringenomen. En hij zal een afwachtende houding, een beetje gereserveerde houding hebben aangenomen. Nog eens, dan is het verkieselijker om maar stilletjes uit zo'n gezelschap weg te trekken in die we zien. Maar niet alzo de Zoon des Mensen, de Koning der Koningen, die gekomen is om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Zie hoe hij ons hier wordt voorgesteld als die enige die zijn voeten niet maar op de aarde gezet heeft, maar in de modder van onze samenleving. En zo heeft hij ook Simon op het oog gehad, opdat Simon de Farizeer zou mogen bekennen in deze dag wat tot zijn zaligheid dient. Opdat Simon de Farizeer ook een zondaar zou mogen worden. Daartoe moest ook die zondares zelfs dienen. Want het ging niet alleen om de behoudenis van die zondares, maar ook om de behoudenis van Simon. Tenminste, dat hij nog in zijn geweten gegrepen mocht worden. Want immers juist in die ontmoeting met die zondares is zijn eigen gerechtigd hart opengelegd. Opdat hij toch eens zondaar voor God mocht worden. Ja, zo is het zelfs mogelijk, gemeente, dat als we nooit het evangelie der zaligheid hebben liefgekregen, en het ergert ons dat God ons in de een of andere weg zet om ons onder die prediking juist te grijpen in de ziel, opdat wij de grootste der zondaren mogen worden, om zo het vlees en bloed van Jezus te eten en te drinken tot verzoening onze zonden. Maar goed, nu is het ons dan verder begonnen om die vrouw. Want plotseling trad daar immers vanuit de binnenplaats een persoon naar voren die daar naar die aanliggende gasten zich begeeft. En ziet een vrouw in de stad welke een zondares was. Denk erom dat nu deze vrouw niet ons voorgesteld wordt om nu eens de zonde breed uit te meten en daarbij te blijven staan en haar te beschrijven in een liederlijk leven misschien, of ook in het stilgehouden worden enzovoort enzovoort, zodat we uren bezig blijven met deze vrouw zonder meer. Nee, als hier gepredikt wordt en ziet een vrouw die een zondares was, dan wordt alleen maar hier het evangelie van vrije genade verkondigd. Want dan gaat het om deze vrouw in haar betrekking tot Jezus, tot de Christus, opdat Christus verheerlijkt zal worden. Maar Christus wordt verheerlijkt in zondaarsharten. Zo vormen Christus en de christen, als ik het zo mag zeggen, een sluitappel. En tezamen is het alleen maar tot ere van de drie enige God. En ziet, let op wat er gebeurt. Zie wat die vrouw doet. Waarheen haar ziel ligt. En waarvan haar daden spreken. Let erop, geef er acht op. Ziet een vrouw die een zondares was. Een vrouw die dus in de stad bekend stond om haar leven van ontuchtigheid. En niet dat ze daar nu nog in leefde. Maar we weten wel, wie eenmaal een naam heeft, die behoudt een naam. En zo bleef zij, ook al was haar leven veranderd. Want God was in haar leven ingekomen. Hoe, dat wordt ons verder niet verteld. Daar gaan we ook verder niet over spreken. Dat gaat in een weg zoals God altijd handelt. In het leven van een mens. Waardoor die mens God leert erkennen als God. En zichzelf als een vloekwaardige zondaar. Wel nu, maar wie eenmaal die naam heeft, die behoudt die naam niet waar. Maar ze komt daar vanaf de hof. Komt ze naar het zuilenvertrek toe. En zij kent Jezus, ze gaat achter hem staan aan zijn voeten. En dat is de plaats van de slaaf. Daar wil ze staan. En nu had ze een albasten fles meegebracht. Zo'n mooi flesje met de lange hals. Want haar ziel werd ergens heen gedreven. Ze moest hulde betonen aan die man die voor haar alles was gaan betekenen. En ze had gehoord dat hij in het huis aanlag aan een tafel. In het huis van Simon de Farizeer. Maar op dat ogenblik dat zij deze vriend van tollenaren en zondaren zalven zal en de lange hals zal afbreken van dat flesje om het uit te storten over zijn voeten, ontspringt er een hoge stroom van tranen die neerdruppen op de voeten van de zaligmaker. En waar zij niets anders bij zich heeft, maakt zij haar haar los en droogt zij met haar haar de tranen af. Zij geeft daarin haar vrouwelijke eerprijs. Dat was in het oosten een aangrijpend iets. Een vrouw met loshangend haar zo over de weg in de tegenwoordigheid van anderen. Dat was vernederend. Maar zij kon niet anders. En dan, als zij die voeten gekust heeft, breekt ze de fles open en stort de zalf uit. We behoeven niet te zeggen wat hierin sprak. Dit was eenvoudig liefde, verder niet. Dit was haar ziel. Zij goot haar ziel uit in de tranen en in de zalf over de voeten van hem die zij kende als de boodschapper van het heil. Want dat is zeker in haar ziel ingegaan. Dat wordt toch immers uit het geheel ons duidelijk. Zou ze gedacht hebben aan de woorden van de profeet. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschappen. Die vrede doen horen. Van degene die goede boodschap geeft van het goede. Die heil doet horen van degene die tot Sion zegt. Uw God is koning. Ja, die voeten van Jezus zijn inderdaad toch wonderlijke voeten. Omdat zij staan als de voeten van de Zoon Gods op deze aarde. De mens heeft zijn voet op de maan gezet, maar Christus heeft zijn voet op de aarde gezet. Dat is een eeuwig groter wonder. Hij heeft die gezet in het slijk en de modder van onze samenleving en verlorenheid. En die voeten dragen de boodschapper van het eeuwige heil, dragen de werker van het heil, want die voeten hebben de zon des mensen gedragen naar het vloekhout des kruises. Onze voeten houden de hel vast, maar Jezus' voeten hebben zich gespoed naar de afgronden der hel, opdat daaruit het goud der verlossing en de verzoening zou worden opgegraven. Zo wordt ons de geschiedenis duidelijk, geliefden. Hierin spreekt niet anders dan de eeuwige liefde. En in het hart van die zondares was ook niets anders dan de liefde. En nu, laat er ons nu eens wat nader op ingaan met toepassing voor onszelf. Die zondares die draagt verder geen naam. Wij lezen nog eens van een zalving van Jezus' voeten. Dat was de zalving door Maria, de zuster van Martha en Lazarus. Maar we mogen deze geschiedenissen niet vereenzelvigen, want dat was in Bethanië bij Jeruzalem. En deze geschiedenis waarvan Lucas spreekt, speelt in Galilea, mogelijk in Capernaum, de stad. Wel nu, het is een zondares van wie we de naam verder niet weten. Zou het mogelijk daartoe zijn, opdat nu ieder die met die vrouw band gevoelt, die in die vrouw zichzelf herkent, zijn eigen naam erin zou vullen? Want we zijn ervan overtuigd, zowel uit het woord als uit de ervaring, dat al mag dan ons leven niet zo openlijk te schande zijn gegaan, dat wij toch deze vrouw, of laat me het zo zeggen, dat wij toch in haar onszelf herkennen, als het ontdekkend licht van Gods woord en geest over ons bestaan gaat. Want dan hebben we het niet meer over de maat. Ook al is het een grote genade als we bewaard worden voor uitbrekend kwaad. Maar dan zien wij ons eigen bestaan. Het wordt opengelegd. Wie is rein van de overtreding waarin deze vrouw is weggezonken? Die komen naar voren. Als wij het woord van Christus horen, dat wie een man of vrouw aanziet om te begeren, overspel gedaan heeft in het hart. Als wij denken aan het woord, dat wie in één gebod overtreedt, schuldig staat aan de ganse wet. En wie die werkelijk zijn bestaan leerde zien bij het licht van Gods woord, is nooit geschrokken voor het woord dat geen onkuisse, afgodendienaar, echtbreker en dergelijke het koninkrijk Gods beërven zullen. Daarom dacht ik dat ieder die zich boven deze vrouw stelt, geen feest kan vieren. En aan de dis de koning der koningen niet ontmoeten zal. Maar ieder die zich in haar herkent, ja, die zal ook die bevrijdende vertroosting vernemen. En dat Jezus niet terugstoot, maar naar zich toe haalt. Zoals hij deze vrouw naar zich toe haalde en verdedigde tegenover Simon de fariseer. Zij is naamloos, en daarom moogt u uw eigen naam invullen en ervan verzekerd zijn hetzelfde te zullen ervaren, hoe ongelooflijk het ook klinkt in uw oren, in het oor van een ieder die geen goed meer bij zichzelf vindt. Meen nu niet dat hier ook maar iets ten goede van de zonde gezegd wordt, dat de zonde hier ook maar enigszins in bescherming zou worden genomen of vergoeilijkt zou worden. Nee, want de tranen van deze vrouw bewijzen wel iets anders, nietwaar? Zij was in eigen ogen niets anders dan een verworpene. En haar zondig leven is haar een gruwel geworden. En zo is het niet anders als wij waarlijk verstaan wat wij zijn. Alleen in de stad behield ze die naam. Nee, ik zeg het verkeerd. Zij was en bleef en werd meer voor haar eigen hart de zondares. Zij zag zichzelf gaan in haar verhouding tot God. Maar aan de andere kant, dan was daaruit ook een soort vrijmoedigheid om nou maar binnen te gaan en achter Jezus te gaan staan. Daar kon Simon de Fariseer haar niet van weerhouden. Want ze was eenmaal de zondares en ze kon niets meer goed maken. Het was bedorven en het bleef bedorven van haar kant. Ja, om daarin deze vrouw te herkennen, gemeente, dan moeten we weten wat het gebod Gods is. Tegenwoordig wordt het gebod niet meer geëerd. In het publieke leven wordt het door het slijk gesleurd in allerlei opzicht. En daarom zijn er ook zoveel goede mensen. Daarom zijn er zoveel rechtvaardigen. Maar ze hebben het zoenbloed van Christus niet nodig. Hier en daar hoor je het nog, dat een mens vastgelopen is met zichzelf. Dan is het een wonder dat hij er is en dat hij die is. Hij is verworpen. Verworpen wat zichzelf betreft, uitgesneden uit de gemeenschap, van de samenleving afgesneden, maar zo ook een vijand van de zonde geworden. De zonde is ons een gruwel en doet ons pijn, want de schuld overstelpt. Och, dat die zelfbeproeving weer bij vernieuwing ons naast die vrouw brengen in deze week. Of ook dat wij voor het eerst deze vrouw herkennen. Want uit alles blijkt dat zij voor het eerst niet Jezus ontmoet. Zij heeft meer van hem gehoord. Zij heeft het woord gehoord dat uit zijn mond ging. Zij heeft gehoord en gehangen aan zijn lippen als hij sprak en onderwees. Een straal van het evangelie is gedrongen tot in haar ziel. Zij moet hebben begrepen waar ze door ieder veracht werd. En terecht heeft ze gedacht: ik heb het erna gemaakt. Waar ze bovenal zichzelf verachtte, zij heeft het begrepen dat er één was die naar haar omkeek. Want dat hoorde ze en dat woord ging in haar ziel. Dat er één was die haar aantrok. Dat er één was die haar kon bevrijden uit haar ellende. Die haar tot een nieuw leven en tot een nieuw begin kon brengen. Een begin vanuit de schuldvergevende liefde Gods. En zo moest ze naar hem toe. Ze moet naar die Jezus van Nazareth, die Nazarener, die gehaatte, de redder van zonde en schuld. In wie haar de liefde Gods, de liefde jegens een verworpene toegestroomd was. Zo is ze naar hem uitgegaan als een verworpene, niet als een goede, niet als met wat in handen, maar als een verworpene, als een arme. O, die straal van Gods liefde in Christus, die is tot diep in haar ziel gezonken. En dan, als er een straal van dat evangelie in ons schiet, springt er een vonk over van de liefde Gods naar het hart van een die zich de zondares ziet, de zondaar. Daar springt een vonk over vanuit de liefde van God in Christus, en dat is een liefdevonk. En die liefde brengt een nieuw begin. Daar is natuurlijk het geloof dat door de liefde werkt. Maar dat is dan juist de kracht van het geloof. Meer dan dat zo'n ziel het zelf weet. Wat verstaan we ervan in die omstandigheden? Maar daar springt een vonk der liefde over. Zo moest ze volgen de inspraak van haar hart. Ze moest naar die heiland heen om hem te huldigen. En toen ze vernam dat hij daar aan lag, kon haar niets meer weerhouden, ook al was het 1000 keer het huis van Simon de Farizeeër. Zij moest naar binnen om hem te eren. Gemeente, voor hoeveelen van ons is nu het evangelie uitgedragen? Wie weet hoeveel keren. En dat we nog nooit in vlam zijn gezet. Dat er nog nooit een vonk oversprong. Maar dat we maar, terwijl die liefdevlammen Gods als het ware uitschieten in de gemeente, toch maar heen gaan tot de orde van de dag. Weet u waar dat een bewijs van is? Dat bewijst dat we dan goede mensen zijn, degelijke burgerlijke mensen, die hun plaats in de maatschappij en op het erf der kerk met ere waarnemen, en die daarin groot geworden zijn, zonder ooit zondaar voor God geworden te zijn. We zijn goede mensen. O, maar die in waarheid en nu verkondigen de dood des Heren, die aan die dis de naam des Heren beleiden, die zullen het toch weten als het waar is. Als het waar is hoe er een straal, een liefdestraal, een vuurstraal uit dat evangelie in een verloren bestaan kwam. En hoe er een vonk is overgesprongen. Een vonk van liefde gloed. Want die liefde noopt tot liefde. Dat zullen al Gods ware kinderen beamen. Zij komen als degene die zich verfoeien, weer opnieuw. Zij komen als degene die de liefde opnieuw ervaren. Zij komen als degene die ook de liefde begeren te bewijzen. Hoe lief zijn mij uw inzettingen. Zo is liefde, liefdeswetsteen. Och, en dan weten we hoe vooral in het begin er allerlei tegenop kan komen. Hoe allerlei tegen die liefde opkomt. Zodat we aan onze plaats worden gebonden. Zodat we maar niet los kunnen komen. Daar heb je Simon de Farizeeër. En zoveel anderen die gezien worden als eikenbomen der gerechtigheid. Daar heb je de wet. En daar heb je de vraag of Jezus niet zal terugstoten of terugwijzen. Geliefde, die zondares heeft het allemaal geweten en heeft het allemaal op zich af voelen komen. Maar ze moest en ze kon niet anders. Ziet, hierin wordt u de vrijmoedigheid gegeven. Opdat ge aan haar zijde mocht zijn aan de voeten van Jezus. Zeg het met haar. Wat heeft ze dan gezegd? Wel niets anders dan, dat mag ik wel raden en doorgeven. Ik ben een verworpene. Ze kunnen me niet ongelukkiger maken, maar als ik dan sterven moet, dan sterf ik liever in de liefde aan de voeten van Jezus dan buiten in de wereld. En zo werd ze vrijgemaakt van de wet. En ze werd ze vrijgemaakt van de mensen. En ze stond daar. En haar tranen stroomden. Is diezelfde Jezus het nog niet waard om beleden te worden? Om erkend te worden als de enige zaligmaker van zondaren? Waarom zouden we hem klein maken? Dat mag toch niet als er een straal van dat evangelie in ons leven inschoot. Als uw liefde wekte wederliefde. Zult ge niet veel eer alles loslaten. Om hem de ere te geven als de vriend van tollenaren en zondaren. Hij heeft nooit iemand teruggestuurd. En laten we nu overwegen die handelingen van deze vrouw. Eén bestond er maar meer en dat was Jezus en staande achter aan zijn voeten. Dat was de plaats van de slaaf, de minste plaats. We horen geen enkel woord van haar. Zij doet alleen. Het is beter een belijdenis te hebben in daden zonder woorden, dan in woorden zonder daden. Jezus zal zelf het woord openen over haar ziel. Zo was hij gekomen met de daden, vier handelingen. De voeten nat te maken, te kussen, af te drogen, te zalven. Vier daden waarin iets anders dan de liefde, ja wat is het, de liefde van Christus eigenlijk spreekt. Want het is niet onze liefde, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zijn liefde is de fontein en de bron, waardoor de kerk leeft en waaruit ze ademt en gezegend wordt. Die tranen die die vrouw schreide, die worden niet met opzet in het openbaar geschreid. Nee, dan loopt het een keer over, dan kunnen we het niet voorkomen. Maar anders dan worden ze in het verborgen geschreid. Voor het aangezicht Gods, en er zijn tranen van smart over de zonde. Maar het zijn ook tranen van liefde, over de liefde. Welke liefde? De eeuwige liefde van Christus. Dat hij een vriend van tollenaren en zondaren wil zijn. Hij die zich noemt de zoon des mensen. Die den eeuwige waarachtige God is. God uit God. Licht uit licht. Een vriend van tollenaren en zondaren. Die zijn voeten hier zet in het midden van ons bedorven bestaan. O, wat hebben die tranen gesproken en wat spreekt dan de ontroering der ziel over dat werk van Christus. Dat God zijn zoon gezonden heeft, dat die zoon die liefde wilde opbrengen. En dat de geest niet nalaat om nu die kennis in ons hart te brengen, daar naar heen te drijven. Die tranen zijn ook tranen van gebed. Van gebed. Om meer van die genade te kennen. Om hem beter te mogen kennen. Om ook de schuldvergeving in volheid te mogen omhelzen. Genade doet dorsten naar genade. Zo gaat daar de arme zondares haar weg. Deze week niets hebbend, maar hongerend naar de liefde in de liefde. In het kussen wordt bewezen de onderworpenheid. Zo onderwerpt zich die zondares aan de heerlijkheid van Christus de Koning. Gemeente, zo wordt God verheerlijkt. Zo blijft er van ons niets over. Maar daarin is de liefde dat zij uitdrijft en daarin is zij volmaakt. Och, niets in uw hand, niets in uw hart, maar door die lichtstraal geraakt. Aldus zullen ze komen, aldus wordt het waarachtig, opdat de reuk der dankzegging en de reuk van de zalf mogen verspreid worden in de dankzegging en in het lofoffer. Och, we kunnen zelfs de naam hebben dat we leven en zien we zijn dood, omdat we nooit aan de voeten van Jezus hebben geweend. We weten niet of die vrouw alles voor de zalf heeft uitgegeven, maar het is zeker dat als we zo de zalf ter aanbidding en dankzegging mogen meenemen, terwijl we toch niets in onszelf hebben, dat we dan ook alles uitgeleverd hebben, al het onze afgegeven, om alleen met die zalf te zijn die ons uit vrije gunst geschonken wordt. Ik zal liefde en lof voor God en offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Amen. Zingen we Psalm 116, het eerste vers.
zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Heere, tot u komen wij met dankzegging voor deze dienst die gij aan de morgen van deze dag ons hebt willen schenken, waarin uw woord werd uitgedragen, waarin er nog de weg mocht gewezen worden tot de dis. O Heere, wij bidden u, wil gij zelf met ons meegaan en deze week een week van voorbereiding doen zijn, opdat we ons bezinnen op uw waarheid en dan niet op onszelf terugvallen, maar uitgedreven worden tot u, zoals die zondares uitging om u te huldigen en alleen het bij u te ontvangen. O Heere, wat is zij verrast geworden, verrast door uw wondere trouw, door uw wonder opnemen voor haar tegenover allen die er aanmerking op hadden te maken. Wij bidden u, wil gij zegenen het woord aan de zielen, opdat die er hunkerend mee bezig zijn en in overleg dat ze alles kwijtraken om eenvoudig te gaan. Heere, zo bidden wij u, wil gij uw dis rein houden, dat wil zeggen dat gij de zondaren haalt en ze nabij brengt en ze aan de dis verenigt, maar dat gij de fariseers afschuift. Simon, ik heb u wat te zeggen. O, wij bidden u, wil gij zo zelf als die grote gastheer uw naam verheerlijken in het midden der gemeente. Wil met ons zijn en blijven, ons bewaren, ook op deze dag en in de avond ook uw zegen schenken. Verzoen de zonde die in al ons doen en laten ook vanmorgen ons aankleefde. Wil gij ons nabij blijven in Christus en de kennis van uw waarheid en van uw lieve Zoon vermeerderen. Wil ook ontdekken aan alle valse inbeelding. Wij bidden u voor land en volk, wij bidden u voor vorstenhuis en overheid. Ook hier plaatselijk wil gij uw zegen geven en wijsheid en licht om wel te regeren. Heere, geef dat de kerk nog een gerust leven mogen hebben in het midden van het volk en een getuige mag zijn van uw waarheid. En wil gij nog uw woord in het midden van ons volk gezag doen krijgen. Och, wij bidden u dat in deze tijd van grote afval, hoor ons om Christus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij het onbezweken trouw uitverkorene toe wilt voegen. Omdat ik u mijn rotsteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Derde vers van Psalm 106.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.